Welkom bij de Vragen Dokter podcast. Ik ben huisarts Joanneke Kant en het is mijn missie om jou meer kennis te geven over ziekte en gezondheid. Dat doe ik door informatie te delen en vragen te beantwoorden via mijn Instagram account. Ook spreek ik online influencers aan die verkeerde informatie de wereld in helpen en daar geld mee verdienen.
En ik, collega Anouk Oosthout, bevraag Joanneke in deze podcast. Zo helpen we jou aan informatie die wel klopt.
Welkom. Vandaag praten we over lipödeem. Misschien heb je die term wel eens gehoord op social media of via iemand in je omgeving. Maar wat is het eigenlijk precies? Joanneke, dat ga jij even kort uitleggen.
Nou, mensen met lipödeem, eigenlijk bijna allemaal vrouw, lopen vaak jarenlang rond met pijn, schaamte. En ik denk ook wel het gevoel dat niemand hen begrijpt. Ik laat het nog even een cliffhanger wat het precies is, want we gaan vandaag in gesprek met Lize Maren. Zij is bestuurslid van NL-NET, het Nederlandse netwerk voor mensen die leven met lipödeem of lymfödeem. Fijn dat je luistert. Lize Maren, kun je wat meer over jezelf vertellen? En ja, eigenlijk ook hoe je zo bij NL-NET betrokken bent geraakt.
Ja, zeker. Nou, allereerst heel erg bedankt dat ik hier vandaag mag zijn en dat jullie aandacht besteden aan lipödeem. Ik ben Lize Maren, ik ben 33 jaar. Ik woon in Harkstede, in het mooie Groningen. Naast de stad Groningen. Eind december vorig jaar ben ik gepromoveerd. En mijn onderzoek richtte zich op het functioneren van mensen met lipödeem en op de vraag hoe zelfmanagement kan bijdragen aan het verbeteren van dagelijks functioneren. Momenteel werk ik als programmamanager voor onderzoek en innovatie binnen het expertisecentrum voor lymfovasculaire geneeskunde in ziekenhuis Nijsmellingen in Drachten.
Oké. Okay.
En voor mijn laatste onderzoek binnen mijn promotie was ik op zoek naar een patiëntparticipant. Ik was een interventie voor zelfmanagement aan het ontwikkelen en hiervoor benaderde ik NL-NET.
Mm-hmm.
En een van de bestuursleden wilde graag deelnemen aan mijn studie. En na afronding, of eigenlijk tijdens mijn afronding, benaderde zij mij met de vacature en met de vraag of ik wilde reageren op de vacature voor bestuurslid met als aandachtsgebied lipödeem. En dat is eigenlijk een rol waarin ik naast mijn werk als onderzoeker en programmamanager direct van betekenis kan zijn voor mensen met lipödeem, waar ik mijn hart een beetje aan verkocht heb.
Oh, wat een bijzondere route.
Ja, ja, zeker. Dan ga ik toch weer aan jou vragen, Joanneke. Wat is lipödeem precies? Of is het nu lipödeem of lipödeem? Hoe zeg ik het nou goed?
Ik zeg altijd lipödeem.
Lipödeem, doen we dat.
Oké. Okay.
Ja, het is een aandoening waarbij het vetweefsel in het lichaam aangedaan is. En wat je daarvan merkt, is dat er een ongelijke verdeling is van het vet. Waarbij met name in de beide benen in verhouding veel meer vet aanwezig is.
Oké. Okay.
Veel vrouwen merken dus ook dat hun bovenlichaam slank blijft, terwijl hun benen dikker worden. En je ziet dan ook dat het bijvoorbeeld wel 2 of 3 kledingmaten kan schelen tussen onder- en bovenkleding.
Okay.
Heel soms zijn de armen ook aangedaan. En wat typisch is, is dat je polsen, je enkels, je handen, je voeten, die worden niet dikker.
Okay.
Dus het is echt de benen zelf. En als het om vocht gaat, is dat wel zo, hè? En wat verder ook heel typisch is aan lipödeem, is dat je er geen putjes in kan drukken. Dus naast dat die ongelijke verdeling van het vet zichtbaar is, geeft het ook klachten. Deze mensen die hebben pijn, een vermoeid gevoel. Het kan gevoelig zijn bij aanraken. Sommige mensen met lipödeem krijgen ook snelle blauwe plekken. Dat hoeft niet bij iedereen, maar dat kan wel. Ja, en wat ik ook toch nog wel heel belangrijk vind om gelijk maar te benadrukken, het gaat dus ook echt veel verder dan het. Ik vind het niet mooi, hè, want dat is iets wat we toch vaak denken.
Uh-huh.
Het is echt een aandoening waar je fysiek, maar ja, ook mentaal ontzettend veel last van kunt hebben.
Ja.
Lize Maren, wij hadden kort even voor deze podcast contact en jij vertelde mij in de voorbereidingen ook wat lipödeem niet is. Ik heb al een paar dingen genoemd, maar misschien wil jij dat nog wat meer uitleggen.
Ja, zeker. Ja, er bestaat nog heel veel misverstand over lipödeem. Dus ik denk dat het goed is als we daar eventjes bij stilstaan. Lipödeem is in de eerste plaats bijvoorbeeld niet hetzelfde als obesitas. Al kunnen beide aandoeningen wel echt naast elkaar bestaan. Naar schatting heeft ongeveer 80% van de vrouwen of mensen die lipödeem heeft ook obesitas of overgewicht. En bij obesitas is het zo dat het toegenomen vetweefsel eigenlijk gelijkmatig verdeeld is over het hele lichaam. Dus ook op de romp en de buik. En bij lipödeem is dat anders, hè? Dan zit die vetverdeling vooral rondom de benen, de billen en dus soms de armen. En lipödeem is ook geen lymfatische aandoening, wat lymfödeem wel is. Bij lymfödeem is er dus sprake van vocht in de ledematen. En dan doen de voeten dus inderdaad ook mee. En dan kun je dus inderdaad putjes drukken in de huid. En bij lipödeem functioneert het lymfstelsel of lymfsysteem over het algemeen gewoon goed. Maar lymfoedeem kan net als obesitas wel naast lipoedeem voorkomen. Ah. Of in ieder geval een vochtprobleem kan wel aanwezig zijn. Maar in veel gevallen komt dat dan door inactiviteit.
En niet zozeer doordat er onderliggend ook nog een lymfoedeemziekte is.
Klopt. Ja, okay. Dus er kan wel sprake zijn van wat vocht rondom de enkels bijvoorbeeld.
Ja.
En daarnaast wordt ook vaak gedacht dat lipoedeem per definitie progressief is. Maar dat lijkt gelukkig niet zo te zijn. We zien wel dat klachten echt kunnen toenemen wanneer gewicht toeneemt. Maar dan is ja, echt specifiek de obesitas component, zoals we dat noemen, is eigenlijk het stukje wat voor progressie zorgt. Dus het gewicht wat toeneemt. Dat hoort dan echt bij de obesitas en niet zozeer bij de lipoedeem.
Ja, dus als je deze ziekte hebt, dan heb je dit. En is het niet zo hoe ouder je wordt, hoe erger het wordt. Tenzij je in gewicht toeneemt en dan kunnen de klachten wel verergeren.
Ja, zeker. Ja.
Voor de mensen die het niet weten, Lise Maren stipt net al aan dat lipoedeem wat anders is dan lymfoedeem. We hebben eerder ook een podcast met NL Net opgenomen, met Esmee, over lymfoedeem. Dus mocht je die nog niet beluisterd hebben, doe dat dan gerust, aflevering 22 om precies te zijn. Even terug naar lipoedeem, Lise Maren. Kun jij meer vertellen over hoe het ontstaat en ook op welke leeftijd dit dan vaak tot de uiting komt?
Ja, helaas is de precieze oorzaak en het ontstaan van lipoedeem nog steeds niet duidelijk. We weten wel dat waarschijnlijk meerdere factoren een rol spelen. Lipoedeem ontstaat vaak tijdens periodes van hormonale veranderingen. Dus zoals tijdens de puberteit of rondom zwangerschappen. Dus ja, het is wel aannemelijk dat vrouwelijke geslachtshormonen een rol spelen, of een belangrijke rol spelen zelfs.
Ja.
Alleen onderzoekers hebben tot dusver nog geen bewijs gevonden voor een directe oorzaak. En ook zien we dat lipoedeem vaak voorkomt binnen families. Dus vaker voorkomt als je vraagt aan een dame van, goh, is er misschien iemand anders in de omgeving die, of in de familie die ook een lipoedeemachtige lichaamsbouw bijvoorbeeld heeft. Dan nou, hebben ze vaak wel een tante of een oma die vergelijkbare klachten had. Dus dit doet vermoeden dat er een erfelijke oorzaak zou kunnen zijn. Alleen ook onderzoek hierna laat zien dat lipoedeem tot dusver nog niet door één gen wordt veroorzaakt, waarschijnlijk. Maar dat het een totaal is aan meerdere genetische varianten die samen invloed uitoefenen op het vet, vaat en bindweefsel.
Oké.
En is het dan zo, kan je dan zeggen als jij je puberteit bent doorgekomen en je hebt geen lipoedeem ontwikkeld, dat je het dan niet meer krijgt, of is het niet zo zwart-wit?
Nee, dat is niet zo zwart-wit. We zien wel dat de meeste mensen dat het eigenlijk toch wat ontstaat tijdens de puberteit. Maar dat is zeker niet altijd zo. Nu is het wel vaak zo dat de tijd die tussen zit, dat klachten ontstaan en dat het daadwerkelijk diagnose is, daar kan een hele lange tijd tussen zitten.
Ja.
Dus eigenlijk in onderzoek ook wordt vaak teruggevraagd van, goh, wanneer ontstonden die klachten eigenlijk? En dan, nou, dan is dat toch echt wel vaak rondom die puberteit. Maar dat wil niet zeggen dat het dan later niet kan
niet
ontstaan.
Kan komen. Nee. Okay.
Ja. En even terug naar die diagnose stellen. Hè? Wie doet dat eigenlijk, die diagnose stellen?
Nou, ik heb dat als huisarts in ieder geval nog nooit gedaan. Ik heb de vraag wel eens gehad. Toevallig net nadat we de podcast over lymfoedeem hadden gemaakt. Dus toen heb ik haar ook wel verwezen naar NLnet om even daar te kijken van wat is nou gebruikelijk. En ik heb ook gezocht ter voorbereiding van deze podcast, maar er is ook geen huisartsenrichtlijn of zo over dit onderwerp.
Oh.
Dus ik ga ervan uit dat de meeste mensen de diagnose bij een dermatoloog krijgen, maar dan kijk ik even naar jou, Lise Maren. Mm-hmm. Klopt dat?
Ja, ik denk dat het wel klopt. Als je kijkt naar inderdaad de huidige richtlijn, is die ook op initiatief van de Nederlandse Vereniging Dermatologie opgesteld. En ik denk dat het ook komt omdat lipoedeem eigenlijk niet een eenvoudig te stellen diagnose is. En dat het ook wel echt om ervaring vraagt om dat goed te kunnen doen.
Ja.
En daarnaast kunnen dermatologen ook verder onderzoek in starten om bijvoorbeeld lymfoedeem uit te sluiten, mocht dat nodig zijn.
Ja, precies. Ik zal ook eerlijk bekennen, dat doe ik volgens mij elke podcast, maar dat ik hier niet zoveel van af wist. Nou, daarom ben ik overigens ook zo blij met dit account en deze podcast, want het dwingt mij ook wel weer om mijn kennis te vergroten. En ik durf ook wel toe te geven dat ik mij denk onvoldoende heb gerealiseerd hoeveel klachten vrouwen hiervan kunnen hebben. Hè? Kijk, dat het er anders uitziet, daar was ik me wel bewust van. Maar dat je er ook zoveel klachten nog bij krijgt, nou ja, dat heb ik me denk onvoldoende gerealiseerd. Goed, ik ga tot een punt komen. Wat ik mij afvraag, je hebt eerder opgemerkt dat het niets met obesitas, met overgewicht te maken heeft. Maar mag ik dan ook veronderstellen dat proberen af te vallen dan geen zin heeft? Want ik denk dat dat is wat de meeste vrouwen te horen krijgen, eerlijk gezegd.
Mm-hmm. Ja, dat is inderdaad iets wat heel vaak wordt gezegd, maar niet helemaal klopt. En toevallig is er vorig jaar een studie verschenen waarin is gekeken naar het effect van afval of gewichtverlies bij vrouwen met lipoedeem na een mild dieet. En we zagen, of de onderzoekers zagen, dat bij de deelnemers de totale hoeveelheid lichaamsvet afnam. Dus zowel rondom de benen als rondom de buik. Maar ik denk nog veel belangrijker is dat de algehele gezondheid daadwerkelijk goed vooruit ging bij de deelnemers. Maar de onderzoekers zagen wel dat de structuur en het uiterlijk van het lipoedeemvet niet echt veranderen. Dus dat wil zeggen, die disproportie blijft vaak bestaan. Maar dat wil niet zeggen dat de benen echt niet slanker kunnen worden. Maar die typische lichaamsvorm die bij het echt lipoedeem past, bleef helaas wel bestaan. En daarnaast denk ik dat het goed is om te zeggen dat streng diëten bij lipoedeem echt niet wordt geadviseerd. Omdat het risico op jojo-effect gewoon heel groot is. Dat is bij ons zo, maar ook zeker bij lipoedeem. Met toename van gewicht tot gevolg.
Ja.
En we weten dat door gewichtstoename lipoedeemklachten ook daadwerkelijk erger kunnen worden. Dus gewichtsmanagement is meer een pijler van de behandeling van lipoedeem. Waarbij het niet zozeer gaat om afvallen in gewicht, maar veel meer om het stabiliseren van gewicht en het verbeteren van lichaamssamenstelling.
En, door te sporten of zo? Of,
Ja, onder andere. En eigenlijk echt een lifestyle verandering en verbetering. Exact, ja. Dus gewoon veel meer de focus op een gezond lichaam. En ik denk dat het heel mooi is en helpend kan zijn om een diëtist te vinden die daarin affiniteit en ervaring met de behandeling van lipoedeem heeft. Om daar wat hulp bij te krijgen.
En waar vind je die diëtist? Is het op NLNet? Is daar een linkje naar zorgverleners die daar kennis van hebben?
Nee, nog niet echt. Dat is wel iets waar we mee bezig zijn. Omdat er best wel heel veel vraag naar is. Ja. Alleen, ja, er zijn helaas nog niet zo heel veel zorgverleners die heel erg zich hebben bekwaamd in lipoedeem. Er komen wel steeds meer cursussen gelukkig. En er zijn wel, er is een diëtistenclubje die zich aan het verenigen is. Er is een kennisnetwerk die in ieder geval veel affiniteit hebben ook met lipoedeem. Dus ik zou adviseren om naar dat soort diëtisten op zoek te gaan. Die op zijn minst een cursus of aangeven affiniteit te hebben. Maar helaas is er nog niet een soort van lijst als een zorgkaart beschikbaar.
Nee,
waarin
precies.
We kunnen
nee.
zien die echt die ervaring hebben. Nee.
Oké. Kun je naast het gewichtsmanagement nog andere dingen doen om de klachten op te lossen of te verminderen?
Ja, helaas bestaat er geen behandeling die lipoedeem geneest.
Nee.
Dus de behandeling richt zich met name op het verminderen van klachten en het vergroten van lichamelijke activiteit en het voorkomen van verergering. Dus eigenlijk met name dat die gewichtstoename. En we noemen dan een paar opties. Dus je hebt niet-operatieve opties. Dat is bijvoorbeeld oefentherapie en beweging. Dus dat is echt het versterken van de spieren en het verbeteren van de conditie door te bewegen of te sporten. Belangrijk is wel om dit dan wat langzaam op te bouwen.
Yeah.
Om ervoor te zorgen dat je niet juist meer klachten krijgt door sporten. Of dat je spieren te veel zeer doet en dat je dan een beetje in een
negatieve spiraal komt. Yeah.
En sommige mensen worden hierbij begeleid door een fysiotherapeut. Daarnaast kun je compressie gebruiken. Compressie is eigenlijk het dragen van een elastische kous of een compressielegging. En dat kan wat pijnvermindering geven. Of helpen om wrijving van de huid bijvoorbeeld bij de lyse te voorkomen. Ja. Of mensen dit prettig vinden is best wel wisselend. Sommige mensen hebben echt daadwerkelijk goede pijnvermindering. Maar anderen vinden dat toch wel vervelend, die druk op de benen. En omdat het dan te strak of te pijnlijk is. Dus, maar het is altijd denk ik de moeite waard om het te proberen. Ja.
En even heel praktisch, is dat dan een klasse 2, weet je dat? Klasse 3?
Ja, dus bij lymfoedeem, als het een vochtprobleem is, dan komt dat best wel nauw. Hè? Dan gaat de dermatoloog of de huidtherapeut kijken van hoeveel compressie moet er eigenlijk zijn. En bij lipoedeem hoeft het helemaal niet zo. Soms kan een compressielegging of een sportlegging ontzettend prettig zijn.
Precies,
dus dat kunnen
ja.
dames eigenlijk heel goed zelf proberen. Dus
het hoeft niet super strak te zijn. Nee.
Nou, en daarnaast is denk ik psychosociale therapie een hele belangrijke pijler. Ik heb zelf een studie gedaan waaruit blijkt dat lipoedeem eigenlijk veel meer is dan wat je op het eerste gezicht ziet. En daarin komt heel erg naar voren dat naast de fysieke klachten ook grote problemen worden ervaren met betrekking tot ervaren stigma, negatief zelfbeeld, acceptatie. En psychologische ondersteuning kan daarbij heel goed helpen.
Ja.
En nogmaals, gewichtsmanagement denk ik heel belangrijk om te voorkomen dat gewichtstoename ervoor zorgt dat lipoedeemklachten erger worden.
Ja. Heb je voor bijvoorbeeld de fysiotherapeut en diëtist een verwijzing van je huisarts nodig? Of kun je deze afspraken zelf maken? En hoe zit dat met de vergoedingen ook bijvoorbeeld?
Ja, voor de behandeling van zorgverleners zoals fysiotherapeut, diëtist en psycholoog is in principe geen verwijzing nodig. De zorg wordt meestal ook vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Ja.
In sommige gevallen wordt het ook vanuit de basisverzekering vergoed. Als het gaat bijvoorbeeld om diëtetiek. De eerste 3 uur, dacht ik, wordt vergoed vanuit de basisverzekering. En dan is vaak wel een verwijzing handig. En zo geldt het eigenlijk hetzelfde voor psychologie. Dan is in sommige gevallen kan een verwijzing nodig zijn. Maar in eerste instantie hoeft het eigenlijk niet.
En dat is ook wel wat ik, wat ik herken bij dit soort ziektebeelden. Hè? Dat, daar horen we dan heel af en toe wat over als huisarts. Ja, maar naar wie ga ik dan verwijzen?
Uh-huh.
Maar goed, volgens mij zei jij ook eerder van, je kan altijd contact opnemen met NLNet om even mee te kijken, toch?
Ja. Ja, in principe wat ik zei, het is best wel lastig om een zorgverlener te vinden die echt goede kennis heeft of affiniteit. We horen helaas echt, en heb ik in mijn studies ook naar voren horen komen, echt hele vervelende reacties die mensen soms krijgen van, bijvoorbeeld ook de huisarts van, goh, Dan zegt een dame, ik loop 10.000 stappen op een dag. Nou, ga er dan maar 15.000 lopen en kijken of daarmee de klachten wat minder worden. Of ga eerst maar wat afvallen. Nou, je kunt voorstellen dat dat ontzettend vervelend is. En nou, dat zegt niet helpend. Dus ja, affiniteit met de aandoening vanuit als de zorgverlener is denk ik heel belangrijk. Er is helaas nog niet echt een lijst, maar we kunnen altijd binnen NL het met je meedenken. Ja. Of we misschien connecties hebben in jouw regio. Of dames kennen die al ervaring hebben met zorgverleners.
Waar je dat kan vragen.
Exact.
Ja. Okay. Ja, en ik ben nog wel benieuwd, want op social media zie je natuurlijk ook wel dingen over lipoedeem voorbij komen. En dan gaan mensen krijgen massages, cupping. Ik weet niet wat er allemaal nog meer voorbij komt. Is dat aan te raden? Is dat iets wat zinvol is?
Ik zie het helaas ook vaak. Sommige patiënten vinden massages en vergelijkbare technieken erg prettig. Tenminste, ik vind het ook wel eens lekker als ik een massage krijg.
Ja.
Maar deze maken geen onderdeel, vast uit onderdeel uitmaakt van de richtlijn lipoedeem. En we weten eigenlijk ook sowieso over het algemeen dat massage eigenlijk alleen maar kortwerkende verlichting kan geven op pijn of juist ontspanning. En daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is dat we geen afhankelijkheid creëren van een behandelaar in een aandoening zoals bij lipoedeem. Maar ik denk voor heel veel chronische aandoeningen dat dat zo moet gelden. Want we willen juist dat patiënten of mensen zelf regie krijgen en grip krijgen op hun eigen aandoeningen en die goed kunnen managen. Ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja. We gaan even naar wat luisteraarsvragen, kijkersvragen, volgersvragen. Een van de vragen die wij kregen van de luisteraars is of je alleen aan de bel moet trekken bij klachten. Of dat in dit geval geldt, hoe sneller de diagnose en behandeling, hoe beter. Ook als je weinig of milde klachten hebt.
Ja, wat ik eigenlijk net ook al zei. Hè? De onderzoek wijst wel aan dat er best wel heel veel tijd kan zitten tussen wanneer de diagnose wordt gesteld en wanneer de klachten zijn ontstaan. En dit kan bijvoorbeeld komen omdat lipoedeem heel vaak verward wordt door obesitas. Vooral door zorgverleners. En hierdoor krijgen mensen eigenlijk dus niet de juiste hulp. Dus gewoon niet helpende adviezen bijvoorbeeld. Ga eens maar eens diëten. Ja. Nou, dat willen we dus eigenlijk niet. En we weten natuurlijk dat obesitas bijvoorbeeld ontzettend complex is. En als je het eenmaal hebt, dat het ontzettend lastig is om eraf te komen. Dus ik denk dat het heel goed is om zo vroeg mogelijk inzicht te krijgen in lipoedeem en klachten die iemand heeft. Om iemand ook de juiste informatie te kunnen geven. Om de aandoening stabiel te houden en ook te verbeteren door de behandelingopties die ik net eigenlijk al gaf.
Ja, zeker. En ik heb ook wel eens de vraag gehad, en die vraag kregen we ook heel veel van de luisteraars. Liposuctie.
Mm-hmm.
Ik heb het één keer wel eens uitgezocht voor een patiënt. En volgens mij was de conclusie toen dat het wel kan, maar dat het niet wordt vergoed. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ja, liposuctie, misschien wat achtergrond is eigenlijk een operatie. Dan krijg je eigenlijk een lokale verdoving en er wordt vet eigenlijk weggezogen uit de benen. En er zijn richtlijnen voorop gesteld die best wel strikt zijn wanneer iemand daar in principe voor in aanmerking zou moeten komen. En een voorwaarde daarvan is dat iemand nou eigenlijk gezond genoeg moet zijn. Dat het gewicht moet goed stabiel zijn voor 12 maanden. Het BMI moet niet hoger zijn dan 35. Ook er moet er geen sprake zijn van een eetstoornis of andere psychologische problematiek. Maar we weten wel dat liposuctie zeker pijnverminderingen kan geven en vermindering van vermoeidheidsklachten. En uiteindelijk natuurlijk ook het volume of eigenlijk de omvang van de benen wordt natuurlijk gewoon minder als je vet wegzuikt.
Mm-hmm.
Alleen het is geen behandeling die lipoedeem geneest. Ik denk dat dat belangrijk is om te vertellen. En ja, inderdaad, de behandeling is ontzettend kostbaar. Er zijn vaak meerdere ingrepen nodig per been om het resultaat te krijgen dat iemand graag wil.
Ja.
En het wordt inderdaad niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Mm-hmm. En je zegt van het geneest lipoedeem niet. Wil dat dan zeggen, de omvang neemt af en daarna kan de omvang ook weer toenemen? Of bedoel je dat de structuur van de huid hetzelfde blijft?
In principe die eerste optie inderdaad. Dus we zien op het moment als gewicht weer toeneemt. Hè, dus als het bijvoorbeeld de obesitas component aanwezig is. Ja, dan neemt het vetweefsel van de benen
gewoon
ook weer toe.
Oh, ja.
Ja,
dus niet zo weg is weg.
Precies, nee. Niet per se blijvend effect.
Nee.
Okay. De meest gestelde vraag van de volgers was of de nieuwe afvalmedicatie, zoals GLP-1-antagonisten, niet ingezet zouden kunnen worden. Is daar iets over bekend?
Nou, tot dusver vormt ook deze medicatie geen onderdeel van de huidige behandeling. En dat is simpelweg ook omdat er geen direct bewijs is voor de effectiviteit bij lipoedeem. Maar als je kijkt naar het werkingsmechanisme van dit medicijn en het ziekteproces van lipoedeem, dan zou er best wel een potentiële overlap kunnen zijn tussen beide. Dus het is zeker interessant om in de gaten te houden en te onderzoeken. En dat gebeurt ook, alleen er is nu echt nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen. Omdat nogmaals het onderzoek bij lipoedeem patiënt echt nog ontbreekt.
Ja. Een andere vraag die we van de volgers kregen was of cellulitis bij lipoedeem hoort. En dat als je cellulitis hebt, Dat dat dan wil zeggen dat je ook lipoedeem hebt.
Ja, ik denk cellulitis en lipoedeem zijn in de eerste plaats twee echt verschillende aandoeningen. We zien natuurlijk wel dat bij het overgrote deel van mensen met lipoedeem ook sprake is van een uitgesproken celluliet. Dat is niet hetzelfde als cellulitis.
Ja.
En dat zijn ook echt die putjes die je in de huid hebt bij de billen en de benen.
Uh-huh.
Maar in principe komt dat ook gewoon voor bij vrouwen zonder lipoedeem. Dat heeft gewoon te maken met het feit dat het vetweefsel van de vrouw er anders uitziet dan het vetweefsel van de man.
Uh-huh.
En dat zien we bij ons gewoon terug in dat we soms een wat bobbelige bovenbenen hebben of wat putjes in de bibs. En bij cellulitis is er echt sprake van een infectie van de huid.
Ja, ja.
En dat is echt een volledig ander ziektebeeld dan lipoedeem.
Nou, dat lijkt me een heel duidelijk antwoord. We ronden hiermee af. Lisa, maar tot slot nog wel. Ik heb nog wel één dingetje. Waar kunnen we mensen naartoe sturen die over lipoedeem willen lezen?
Ja, ik denk dat er sowieso meer informatie, interessante informatie te vinden is op de website van NLNet. En die kan worden bereikt via de website www.lymfoedeem.nl. Een beetje
logisch.
Website misschien, okay. Maar daar is alle informatie te vinden die nodig is. En nogmaals, zoek je hulp, trek echt aan de bel, want wij zijn voor jullie.
Ja, want de website van NLNet is gewoon NLNet.
www.lymfoedeem.nl.
Oh, dat is www.lymfoedeem.nl.
Ja. Ja.
Oké, okay. Nou, goed. Gaan we even ook in de show notes zetten. Dank voor het delen. Jij ook, Janneke. En luisteraars, dank voor jullie aandacht.